Gemeente, gistermorgen vroeg is overleden zuster T. Vermeij de Groot op 82-jarige leeftijd. De begrafenis zal woensdag, zo de Heer wil, plaatsvinden in het rouwcentrum om 13:30. Dinsdagavond zal er vanaf 19:30 tot 20:15 in de grote zaal van Parkzicht gelegenheid zijn om te condoleren. En ook gelegenheid voor condoleance na de begrafenis. Dus woensdag de begrafenis om 13:30. In verband met het overlijden van onze zuster willen wij, zoals gebruikelijk, staande zingen uit Psalm 89, het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Lieve gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Laten wij zingen uit Psalm 123, het eerste en tweede vers.
Thank you.
Luisteren nu naar de heilige wet van de Heere, zoals die tot ons komt vanuit Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naasten is. Lezen we nu uit het boek Nehemia, eerste hoofdstuk, Nehemia 1. En we zingen daarna uit Psalm 74, het 19e vers: Beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond, laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. 19e vers van Psalm 74 na de schriftlezing. De geschiedenissen van Nehemia, zoon van Achalja, en het geschiedde in de maand Kisleu in het 20e jaar toen ik de Susan in het paleis was. Zo kwam Hanani, een van mijn broeders, hij en sommige mannen uit Juda, en ik vroeg hen naar de Joden die ontkomen waren, die overgebleven waren van de gevangenschap, en naar Jeruzalem. En ze zeiden tot mij: de overgeblevenen die van de gevangenschap al daar in het land zijn overgebleven, zijn in grote ellende en in versmaadheid. En Jeruzalems muur is verscheurd en haar poorten zijn met vuur verbrand. En het geschiedde toen ik deze woorden hoorde, zo zat ik neer en weende en bedreef rouw enige dagen. En ik was vastende en biddende voor het aangezicht van de God des hemels. En ik zei: Och Heere, God des hemels, gij grote en vreselijke God, die het verbond en de goedertierenheid houdt hun die hem lief hebben en zijn geboden houden. Laat toch uw oor opmerkende en uw ogen open zijn om te horen naar het gebed van uw knecht, dat ik heden voor uw aangezicht bid, dag en nacht, voor de kinderen Israëls, uw knechten. En ik doe belijdenis over een zonde van de kinderen Israëls, die wij tegen u gezondigd hebben, ook ik en mijns vaders huis, wij hebben gezondigd. Wij hebben het volkomen tegen u verdorven. En wij hebben niet gehouden de geboden, nog de inzettingen, nog de rechten die gij uw knecht Mozes geboden hebt. Gedenk toch het woord dat gij uw knecht Mozes geboden hebt, zeggende: Zult gij overtreden, dan zal ik u onder de volken verstrooien. En zult gij u tot mij bekeren en mijn geboden houden en die doen, al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, ik zal hen vandaar verzamelen en zal ze brengen tot de plaats die ik verkoren heb om mijn naam aldaar te doen wonen. Zij zijn toch uw knechten en uw volk dat gij verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. Och Heere, laat toch uw oor opmerkende zijn op het gebed van uw knecht en op het gebed van uw knechten die lust hebben uw naam te vrezen. En doe het toch uw knecht heden wel gelukken. En geef hem barmhartigheid voor het aangezicht van deze man. Ik nu was schenker van de koning. Laten wij de Heer bidden om zijn zegen over deze dienst en ook de zieken en de rouwdragenden opdragen aan de Heer. Denken dan aan broeder Vermeij en de kinderen en kleinkinderen. Maar ook aan broeder Kwakenaak die nog steeds in het ziekenhuis verblijft in Dordrecht. En dankzegging is gevraagd door zuster Van Beest, Erkelens, die weer in de kerk mag zijn. Laten wij de Heer bidden. Tot u, o Heere, die in de hemel zit, mogen onze ogen opheffen en bidden. En bidden, Heere, dat is heilig werk. Dat is maar niet iets zeggen, iets bedenken en uiten. Maar dat is toch komen tot u, de koning der koningen, op audiëntie gaan aan het hemelhof van u, de heilige en grote God. O Heere, dan past het ons even als Abraham om ons te verootmoedigen voor uw heilig aangezicht. We zijn maar stof en as. We zijn het niet waard dat we voor uw aangezicht verschijnen op grond van iets in onszelf. Maar wat een heerlijk wonder dat dat ook niet hoeft. Want u bent het zelf die vrijmoedigheid geeft om tot u te naderen. We mogen met vrijmoedigheid komen tot de troon, omdat dat een troon der genade is. Door u, o Heer Jezus Christus zelf, zo ook tot een troon van genade gemaakt, door het werk dat u hebt volbracht. Zo mogen we toegaan, ook deze morgen. En ook in het besef, Heer, dat u die grote God bent, voor wie niets te wonderlijk is. Die God die boven alle dingen staat en die het al regeert. En die weet wat we nodig hebben, die wegen weet te vinden waarlangs onze voet kan gaan, ook bij allerlei moeite en zorgen in het leven, bij beslissingen. We leggen het alles voor u neer en we bidden u, zie op ons in gunst van boven. Op ons als gemeente zoals we hier zitten, maar ook op gemeenteleden waar ze ook verblijven in deze vakantietijd, in ons land of daarbuiten. Heere, bewaar toch. U hebt tot hiertoe vakantiegangers onder ons gespaard en weer teruggebracht. En daar zeggen we uw grote naam ootmoedig dank voor. Maar we bidden tegelijkertijd voor al die anderen die nog elders vertoeven. Neem hen onder uw hoede. Het leven is zo kort en gevaarlijk. De gevaren zijn zo ontzaglijk groot. We bidden u of u alles wel wilt maken. En geef ook vandaag een dag. Het is toch uw dag, niet alleen hier, maar ook elders, waarop wij samen mogen luisteren naar wat u tot ons hebt te zeggen, wat u spreekt. U laat uw heilstem nog horen. En zo mogen we vanmorgen ook hier zijn onder het geklank van het woord. En dat woord, Heere, dat kan alleen troosten en helpen en uitkomst geven, ons vrijmoedigheid geven om tot u te gaan. Dat bidden wij ook voor onze broeder Vermeij en de kinderen en kleinkinderen. Die in rouw verkeren. U hebt onze zuster weggenomen. En we mogen geloven, Heere, dat zij over het lijden heen is. Het was haar verlangen om volmaakt uw lof te ontvouwen. En we bidden u, geef onze broeder de kracht die hij nodig heeft om alleen verder te gaan. Ach, het hoeft niet alleen. Als u bij ons bent, dan is het goed, Heere. Dan is alles goed. Wilt u dan zo uw ondersteunende genade schenken aan hem en ook de kinderen en kleinkinderen. En laat ook in deze dagen ons maar voor ogen staan dat de dood ieder uur wenkt, al worden we nog zo oud. Als Onze zuster mocht 82 jaar worden, maar eenmaal moeten we toch afscheid nemen. En niet alleen afscheid nemen, maar sterven is God ontmoeten. En geef dat we dat alle beseffen, dat zoals we geboren worden, we voor u niet kunnen bestaan. Maar dat we die borg nodig krijgen, Heere, voor het eerst, maar ook opnieuw, die zalig maakt. Die volkomen zalig maakt, degene die door hem tot God gaan. En daar leeft hij voor, daar leeft u voor, o Heer Jezus Christus, ook nu, om voor hen te bidden. U wil dan zo ons onder uw hoede nemen, ook vanmorgen, hier op deze plaats, en geef dat wij een goed samen zijn mogen hebben, en dat we ons laten leiden, laten gezeggen door het woord van uw genade. Heere, vergeef alle zonden die er zijn in ons leven. Doe ons ook strijden tegen de zonde in uw kracht, door de kracht van uw geest, Heere. Geef dat we vernieuwd worden naar het evenbeeld van hem die ons geschapen heeft, de Heer Jezus Christus. Dat we op hem zullen lijken. Leer ons alles van hem te verwachten in leven en in sterven. Dat dierbare bloed van het lam, dat reinigt toch van alle zonden. We bidden ook voor de zieken. Gedenk broeder Kwakenaak, Heer, op zijn hoge leeftijd in het ziekenhuis, wees hem nabij, goed en nabij. En leer hem toch om maar op u te hopen, op uw heil, met al uw gunstgenoten. We mogen ook met veel dankbaarheid tot u komen, Heere, dat uw zuster van Beest nog weer naar de kerk deed gaan. Het ging plotseling zo anders dan wij konden denken. Maar ook hier zien we weer in uw goedheid en uw trouw, u hebt haar nog weer sterkte en kracht gegeven. Ze mocht weer uit het ziekenhuis komen en ook nu weer in de kerk zijn, wil haar en haar man ook, bij alle zorgen die er toch telkens weer zijn, omringen met uw goedertierenheid. Want daar moeten we het van hebben, Heere. En dat blijkt telkens weer. En die goedertierenheid van u is beter dan dit tijdelijke leven. Och, Heere, dan is er toekomst. Dan mogen we ons ook laten leiden door u achter u aankomen. Trek ons, zo zullen wij u nalopen. Wilt u ons zo gedenken, ook de zieken thuis, alle die moeite en zorgen hebben, vragen, strijd in het leven, aanvechting, bestrijding, of wat kan de duivel ook tekeer gaan, maar u bent sterker, Heere, dan al zijn geweld. En u hebt het zelf gezegd, vertrouw op de Heere en hij zal het maken. We bidden of u ons een goede dienst wil geven, of u zijn wilt met het werk van zending en evangelisatie, de verkondiging van het woord onder Israël. Breng hen tot kennis van de waarheid, dat u het bent, de waarheid, Heer Jezus Christus, die vrijmaakt, echt vrijmaakt. En die ook in de moeilijke omstandigheden waarin dat volk verkeert, ook de echte rust kan en wil schenken. Ook daar, in het land der rust. Heere, wilt u met ons zijn? Wees met ons bij het orgelspel, bij het zingen, bij alle diensten die de koster heeft te verrichten. Wees met de broeders kerkenraad, geef hen uw hulp in de ambtelijke dienst, zegen de diaconale verzorging en geef dat met vreugde en liefde ook onze gaven geven aan u de Heere, opdat anderen ook geholpen kunnen worden. Maak het zo wel tot roem van uw grote naam, om Jezus wil. Amen. Laten we zingen uit Psalm 79. Daarvan het eerste en vierde vers. Getrouwe God, de heidenen zijn gekomen. Ze hebben stout uw erfland ingenomen. Jeruzalem, de tempel, uw altaar. En het ligt al verwoest door die geweldenaren. Het vierde vers gedenkt niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. U krijgt gelegenheid om uw gaven aan de Heer te schenken. De eerste collect is voor de kerk. En de tweede voor kerkelijke kassen. En bij de uitgang is er dan nog een collecte voor onderhoudsfonds. Thank you. Tekstwoord gemeente vindt u in Nehemia 1, daarvan het vierde vers. Uitgangspunt voor de prediking over dit hoofdstuk. En het geschiedde toen ik deze woorden hoorde, zo zat ik neer en weende en bedreef rouw enige dagen. En ik was vastende en biddende voor het aangezicht van de God des hemels. Zingen we na de prediking uit Psalm 51, daarvan het negende vers. Gemeente Nehemia heeft het ver geschopt, zoals er soms wel gezegd wordt. Deze man had een hoge positie aan het hof bij de koning van Perzië. Een van de machtigste mensen van de wereld, die koning van Perzië. U moet weten dat in die tijd, dit is zo ongeveer 445 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus Christus, dan is het Babylonische Rijk al te gronde gegaan. Dat is overwonnen door de Persen en de Meden en dan is een perskoning, en hier gaat het dan over die Artaxasta, of zoals hij ook genoemd wordt in de geschiedenis, Artaxerxes. Maar van die machtige man is deze Nehemia schenker, zoals hij zelf zegt, aan het eind van dit hoofdstuk. Ik nu was des konings schenker. Dat is een gevaarlijk beroep, jongelui. Daar zijn allerlei risico's aan verbonden. Er worden vandaag niet alleen aanslagen gedaan op de groten van de aarde, mensen die belangrijke posities hebben enzovoort, maar dat was toen ook al zo. En dat ging heel dikwijls door middel van vergiftiging. Dan kreeg je wijn te drinken met gif erin. En daarom hadden die koningen ook een schenker. En die moest eerst proeven. Als het dan mis was, ja, dan was je natuurlijk zelf de eerste die stierf. En dat was ook deze Nehemia. Dat is een, ja, toch wel een vertrouwenspositie, dat begrijpt u. Een hele belangrijke positie. Maar niet alleen dat risico, er zaten meer risico's aan. En dan denken we zeker ook aan Nehemia, een Jood, die de Heere vreesde, en dat blijkt uit alles. Maar hij moest daar dus blijkbaar toch ook zijn, daar in dat koninkpaleis, bij die feesten waarbij de remmen nog wel eens losgingen. Hoe moet dat? Dat zal niet makkelijk geweest zijn. Denk eens aan dat feest van koning Herodes. Dan worden de grenzen overtreden, overschreden. Mag je wel werken in zo'n omgeving? Dat is een probleem, ook voor jongeren van vandaag krijgen daarmee te maken, meer nog dan vroeger. Onderschat de invloed niet die een bepaalde omgeving ook geeft, die er van een bepaalde omgeving uit kan gaan. Je moet niet zomaar zeggen, oh ja, maar dat mag ook hoor. Kijk maar, in de Bijbel gebeurt het ook. En Daniel, ja, dat is allemaal waar. Maar we zien wel in de Bijbel dat diegenen staande kunnen blijven die in afhankelijkheid van de Heere leven, die een gebedsleven kennen. Wat is nodig, juist in al die beslissingen, al die vragen waarmee je dan in aanraking komt, dat je altijd weer bidt, Heere, zie of er in mij een schadelijke weg is. Want als het ons alleen maar gaat om een hoge positie, om carrière te maken, dan zullen we vroeg of laat voor de verleiding bezwijken. Maar de Bijbel laat het ons zien, en dat is ook hier in deze geschiedenis, Gods kinderen behoeven moeilijke, gevaarlijke posities niet bij voorbaat te vermijden. Denk eens aan Obadja. Dat was iemand die van jongs af aan de Heere vreesde. Ik, uw knecht nu, vrees de Heere van mijn jeugd af aan, mijn jonkheid af aan. En hij had een hele belangrijke positie bij koning Achab, die goddeloze koning Achab, die getrouwd was met Izebel. Nou, we noemden Daniel al en dan hier deze Nehemia. We behoeven niet wereldvreemd te leven. Daar geeft de Bijbel geen aanleiding voor om dat te denken, dat je terug moet trekken in een ongezond isolement. Dat is de bedoeling niet. We hebben een lichtend licht te zijn en een zoutend zout. Maar We hebben altijd wel te vragen, en dat is vooral ook voor jongeren van belang, die toch altijd weer leven met die vraag, ja, waar, welke positie mag ik dan hebben? Wat mag ik dan van de Heere vragen? Vraag altijd, Heere, waar wilt u mij hebben? Op welke plaats kan ik u het meest dienen? Is er verlangen in je hart om dienstbaar te mogen zijn aan de Heere? En om staande te kunnen blijven, hebben we allemaal afhankelijkheid nodig, een biddend leven. God maakte van deze Nehemia gebruik bij de herbouw van Jeruzalems muren. Bij het reorganiseren van heel het sociale en economische leven na de ballingschap. Deze man is in korte tijd tot grote zegen geweest. En dat was niet omdat het nou zo'n krachtpatser was, omdat het nou zo'n geweldig figuur was waar je tegenop moest zien. En ook niet omdat hij uiteindelijk zo'n invloedrijke positie had, want dat gaf nog moeite genoeg. Maar dat was nou alleen omdat dat een man van gebed was. En dat is heel mooi in het boek Nehemia, en we hopen daar in de komende tijd ook enige aandacht aan te geven. Maar dat zie je in het boek Nehemia, het begint met een gebed. En kijk maar het laatste hoofdstuk, het eindigt ook met gebed. Nehemia was een man van gebed. We weten van de voorgeschiedenis van Nehemia eigenlijk niets. Wel dat hij moet afstammen uit een van de families die in 586 met de val van Jeruzalem, door Nebukadnezar is Jeruzalem toen ingenomen en verwoest. Een van die families die meegenomen zijn naar Babel. En zijn geslacht is blijkbaar bij de eerste terugkeer onder Cyrus, toen het Babylonische Rijk uiteengevallen was en de Perzen aan de macht kwamen, is blijkbaar toen niet meegegaan naar Jeruzalem onder Jozua en Zerubabel. 90 jaar voor dit gebeuren hier. Maar blijkbaar is ook Nehemia onder die tweede terugkeer, dat was onder Ezra, en dat is dan zo'n 13 jaar voordat dit gebeurt wat hier beschreven staat, is Nehemia ook niet meegegaan. Wel andere familieleden, want er komt een broer van hem uit Jeruzalem, uit Judea, op bezoek bij Nehemia. Waarom is Nehemia toen niet meegegaan? Hing zijn hart zo aan de weelde en alle andere dingen van deze wereld? Nou, dat blijkt niet uit dit gebeuren wat hier beschreven staat. Integendeel. Maar het zou kunnen wezen, en dat is toch zeer waarschijnlijk, dat hij vanwege zijn hoge positie toen ook niet terug mocht. Eén ding is duidelijk. Zijn hart lag daar, in Jeruzalem. Dat lag vast in zijn hart, een heilige eed, zoals dat klinkt ook in de Bijbel. Indien ik u vergeten, o Jeruzalem, zo vergeten mijn rechterhand zichzelf. En waarom was dat? Omdat Jeruzalem uiterlijk zo'n mooie stad was. Nou, Nehemia had Jeruzalem nog nooit gezien. En het was toen ook geen mooie stad. Een puinhoop. Maar dat lag vast in zijn hart, omdat Jeruzalem de Godstad was. En daarom ging de zaak van de Heere hem zo aan het hart. En dat blijkt uit alles. Het is ongeveer november, december 445 voor Christus, dat een broer van Nehemia, Hanani, naar hem toe komt met enkele andere mensen. Naar Susan, dat is een plaatsje in het noorden van de Perzische Golf, in het huidige Iran zou je kunnen zeggen. En daar is dan op dat moment Nehemia schenker in dat zomerpaleis, de zomerresidentie van koning Artaxasta. Susan, die burcht, is ook bekend uit de geschiedenis van Esther, zoals u weet. Daar woonde ook Esther, maar dat was al voor die tijd. Nehemia grijpt dan die gelegenheid aan dat zijn broer daar is om naar de toestand van de familie, van zijn volk en van Jeruzalem te informeren. Dat is mooi, dat hij ondanks zijn hoge positie zijn volk en zijn familie niet vergeten is. Want dat gebeurt nog wel eens dat mensen als ze op de maatschappelijke ladder steeds hoger komen, dat ze hun ouders die minder ontwikkeld zijn misschien, en minder verdienen, vergeten. Ik las eens van een jongen, die kon goed leren, zijn ouders lieten hem leren, godvrezende ouders. En hij kwam zo hoog dat hij hoogleraar werd ergens. En zijn moeder, hij was nog ongehuwd, hield het huis schoon van hem. En op een bepaald moment komen daar een aantal collega's van hem thuis. En die kijken zo eens naar die vrouw die daar bezig is met het werk. En hij ziet dat. En verontschuldigend zegt hij, oh, dat is mijn werkster. Vreselijk. Laag. Maar zo is dat bij Nehemia niet. Hij is er helemaal op betrokken. Op dat volk dat helemaal niet in tel is, maar daar vraagt hij naar. En ook Jeruzalem. Liefde tot zijn familie, liefde tot zijn volk, ja. Maar vooral voor de voortgang van Gods werk. Dat kun je ook zien in hoofdstuk 9, dat gebed ook. Dat is daar vol van. En waarom gaat Jeruzalem hen zo ter harte? Omdat het de stad van zijn God is. Omdat de Heere daarvan gezegd is, dit is mijn plaats, hier wil ik wonen. Hier wil ik mijn naam bekendmaken en de grote werken van mijn hand laten zien. En dat is toch het eerste wat toch best vanuit deze geschiedenis eens op ons af mag komen. Hebben wij ook belangstelling voor wat er zich op het kerkelijke erf afspeelt. Je kunt zeggen, oh ja, maar dat is ver van ons huis hoor. We hebben genoeg in onze eigen gemeente enzovoort. Nee. Er zijn ook anderen die zeggen, ja natuurlijk, en ik lees iedere keer de krant en ik bekijk ook elke keer in het RD waar de dominee preekt en waar die nu weer is en wie daar en daarvoor gaat. Goed, op zichzelf helemaal niets op tegen, maar wat is dat nou? Is dat nou nieuwsgierigheid? Of is dat nou diep verlangen naar de voortgang van Gods werk? Is er in ons leven belangstelling voor wat er zich op het kerkelijke erf afspeelt? En dan ten diepste de voortgang van Gods werk. Of ouderen of jongeren tot de Heere komen. Bekeerd worden. Of mensen leren steunen op de Heere en steeds meer leren steunen op de Heere. Want daar gaat het uiteindelijk om. Want kijk. Het is geen moedgevend bericht wat Nehemia krijgt. Het volk is in grote ellende en versmaadheid staat er. En het ergste, de poorten en de muren van Jeruzalem zijn verwoest. Het is een puinhoop, letterlijk en figuurlijk. Ook wat het volksleven betreft daar. En dat moet al slaan op een recent gebeuren. Want Nehemia die wist ongetwijfeld van die verwoesting van Jeruzalem door Nebukadnezar anderhalve eeuw daarvoor. En hij wist ook dat Ezra daarheen gegaan was, 13 jaar geleden, dat de tempel herbouwd werd. Maar blijkbaar is daar onverwacht tegenwerking gekomen. We weten dat ook uit het boek Ezra. Namen als Tobias en Sanballat, die spreken boekdelen. En de Samaritanen hebben hen aangeklaagd en Rehum, de kanselier, je kunt dat lezen in Ezra 4 allemaal. Die hebben dat volk dat daar was, teruggekeerd was en dat daar de tempel bouwde en Jeruzalem bouwde, hebben beschuldigd van opstandigheid bij de koning. En de koning liet zich beïnvloeden, koning Artaxasta, en verbood alle verdere opbouw. Die muren mochten niet meer gebouwd worden. En blijkbaar was datgene wat tot stand gekomen was ook al verwoest en omvergehaald weer. En daar is Nehemia nou zo verdrietig over. Die Joden daar, die verkeerden in ellende. Ze werden uitgelachen en ze werden bespot. Het opbouwwerk, dat kwam niet meer van de grond. Nou, dan moet u maar eens even denken aan die steden. En u ziet die beelden misschien wel eens. Door het moderne oorlogsgeweld. Die een puinhoop geworden zijn. Wat een trieste toestand. Wat is dat verschrikkelijk. En al die ellende die daar ook aan verbonden is. Nou, Nehemia ziet dat voor zich. Jeruzalem. De tempel, uw altaren, het is al verwoest door die geweldenaren, zo hebben gezongen. En zo zit Nehemia huilend op zijn stoel of op de grond, ik weet het niet, maar in ieder geval. En ik zat, zegt hij, kan dan niks meer doen. Hij is niet in staat meer om te werken. Zo grijpt het hem dan aan. En dan neemt hij slechts het nodige water en eten tot zich, want hij vast ook. Wat komt dat hard aan? De gemeente de Heere gebruikte het om Nehemia op de knieën te krijgen. Dat verpletterende bericht dat Hanani brengt, dat drijft Nehemia tot gebed. Dan kunnen we het leren. Hoe reageren wij op slechte berichten? Slechte berichten. Uit de familiekring, uit het kerkelijk leven, uit het ziekenhuis. Bid zonder ophouden staat er. heiland zelf, als hij bij veel mensen geweest is, heeft genezen, dan zie je ook dat hij zich terugtrekt. Heeft hij het gebed nodig. Nehemia gaat bidden, hij is verslagen, maar hij vlucht tot de troon der genade. Maar is dat dan allemaal zo vreemd, is dat dan allemaal zo erg? Ja, die opbouw van Jeruzalem moet u niet vergelijken met de opbouw van een gewone stad die verwoest is. Rotterdam, wat ook behoorlijk verwoest was, het hart van Rotterdam, wat weer opgebouwd is. Dit was een bijzondere stad. Jeruzalem is in de Bijbel voor afschaduwing van het koninkrijk van God, van Gods kerk. En daarom die muren waar het hier om gaat, die zijn van groot belang. Die waren er om Jeruzalem te verdedigen, om Jeruzalem te beschermen. Daarachter was veiligheid. En nu was Jeruzalem een open stad. Een ruïne. Toegankelijk voor iedereen. De heidenen konden er ongehinderd binnengaan. Geen wachtposten konden het gevaar van binnendringers weren. En daarbij het grote gevaar van het syncretisme in die tijd, de vermenging van godsdiensten. Nou, dat was ook in Jeruzalem aan de orde. Dat er gemengde huwelijken waren, daar moest Ezra ook al tegen waarschuwen. Die muur was er juist om te bewaren en tot verdediging van de zuivere dienst van de Heere. Het volk moest afgezonderd wonen, alleen wonen. En daarom die grote verslagenheid bij Nehemia over het verval van die muur. Daarom zit hij daar treurend neer, de dochter Sions, overgebleven als een nachthutje in een komkommerhof. Wat is nou overgebleven van de heerlijkheid van Jeruzalem, zoals dat beschreven wordt in Psalm 48? Een puinhoop. Nou, als wij vandaag het kerkelijke leven, het kerkelijke Jeruzalem bezien, dan is het niet veel beter. Kerk en staat, weet u, in Israël waren één. Hoe is dat nou met de muren rond ons volksleven en rond het kerkelijke leven vandaag? De vijand heeft toch vrij spel? Steeds meer bressen worden er geslagen. Allerlei wind van leer waait zomaar de kerken binnen. De verdraagzaamheid die is zo groot dat er geen grenzen aan zijn. Men zegt, oh, we dienen toch allemaal dezelfde God. En dat ga je steeds meer ook in het kerkelijke leven horen. We dienen toch dezelfde God, of je nou Bomedaan bent of christen. Er zijn vele wegen. Maar vergeet niet, gemeente, dat Paulus zegt in opdracht van de Heere, wie Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Hoort u? Dat is iets anders. De stormram van de secularisatie heeft grote bressen geslagen in de muren van de kerk. En de geest van de tijd dringt onze gezinnen binnen, laten we het toch onderkennen. De wereldgelijkvormigheid en de gevolgen zijn merkbaar. Kerkverlating. Mensen die de tweede dienst heel makkelijk kunnen missen. Ja, dat kun je zo lezen in de kerkelijke bladen. Ook van ons eigen kerkelijke leven, hoe het soms met de tweede dienst gesteld is. Ja, zegt u, maar dat is bij ons gelukkig niet zo. Nee, daar mogen we de Heere heel dankbaar voor zijn. Maar tegelijkertijd moeten we goed beseffen dat onze rechtzinnigheid, is dat een bewijs van levend geloof? Merken ze het aan ons? Is het te zien? Of zijn nou de vormen en tradities die we hebben, en die op zichzelf heel goed zijn ook, alleen maar pleisterwerk die de gaten en de barsten in het geestelijke leven moeten verbergen? Van binnen, door het doodsbeenderen, dat kan ook. Daarmee zeg ik niet, oh, dat die vormen, die tradities en zo, dat is allemaal maar niks. Nee, dat is heel belangrijk, maar het moet geen pleisterwerk zijn waarachter uiteindelijk allerlei gaten worden verborgen. We zien het om ons heen. De gezegende invloed van Gods geboden is steeds meer aan het verdwijnen. De beschermende muur van die heilzame geboden van de Heere. Gods kerkgemeente, maar ook ons gezinsleven en ons persoonlijk leven heeft muren nodig. Heeft bescherming nodig. Veiligheid. De muur van het gezag van Gods woord. Nou, die wordt al steeds meer geslecht. Dat woord. Dat is mensenwoord. Ja, je hoort wel wat woorden van God daar doorheen. Maar in het gunstige geval zegt men dat dan nog. En de belijdenis, daar moet je helemaal niet meer over spreken. Maar dat is juist een muurgemeente die we nodig hebben om te behoeden voor dwaalleer. Anders gaat het stuk. Wat gaat het stuk? Gaat het huwelijk stuk? Het christelijke zinsleven gaat stuk? De christelijke opvoeding gaat eraan? Christelijke scholen verdwijnen? En Satan lacht. Dan is het een open stad, de kerk. Dat is, hij weet, zo krijg ik heel de maatschappij kapot. De deuren open naar de Heer, naar de wereld. O gemeente, filter dat toch uit. Ook als het gaat om de massamedia. Filter dat toch uit, want het is een gevaar. En daar worden we ook hierop gewezen. Maar, nou kunnen we klagen over afval. En oh, het is zo slecht gesteld in onze tijd met de kerk. En in de gezinnen. En in de maatschappij. We kunnen klagen, maar doet het ons nou echt iets? Waar brengt het ons? En dat kunnen we nou leren uit deze geschiedenis. Nehemia is er zo van onder de indruk dat hij alleen maar kan rouwen en klagen. Zijn nood klagen voor het aangezicht van de Heere. Och, Heere, zegt hij. Daar begint hij mee. Och, Heere. Ach, en wee roepen, dat helpt niet. Waar zijn ze ook vandaag? Die wenen over Sions breuk in het verborgene. Het aangezicht van de Heere zoeken. Nou gemeente, er is echt genoeg om over te huilen hoor vandaag. Vijanden van buiten en van binnen. De nood van de Godstad en van Gods volk weegt Nehemia echter zo zwaar op de ziel dat hij op de knieën valt en het bij de Heere brengt. Och, Heere, is dat het nou wat ons beweegt? Gods naam, Gods zaak. In je persoonlijk leven, in het gezinsleven, in het kerkelijke leven, maatschappelijke leven. Ja, het gaat om je ziel. Er moet een muur ook om het leven van onszelf en om het leven van de kinderen. Een ziel beveiligd voor de dood. Neem je aan een hoge positie. Hoeveel mensen hebben daar niet genoeg aan? Aanzien? Veel geld verdienen? Prachtig. Carrière maken? Het hoogste doel. Hoeveel hebben daar genoeg aan? De kerk wordt vandaag ook bedreigd door het materialisme, laten we het niet vergeten. Deze man had een hoge positie en zal ongetwijfeld ook in weelde hebben geleefd. En toch was hij niet daarmee uiteindelijk gelukkig. Hij zit hier in zak en as. Het gaat hem dus blijkbaar ook om andere dingen. Blijkbaar is zijn hoge positie voor hem niet het een en al. Er komt iets anders in zijn leven naar voren. Een heilige drang dat Jeruzalem herbouwd zal worden uit het stof. Dat Gods beloften heerlijk worden vervuld. Juist ook met het oog op de Messias. En daarom, het is niet van belang wat je maatschappelijk bent uiteindelijk. Of wat je maatschappelijk hebt. Of kerkelijk hebt. Het komt er maar op aan, zijn wij een kind van God. En jullie ook, jongelui. Kennen we de Heere. En heb je zijn volk lief. Heb je zijn zaak lief. Zijn naam lief. Zo lief. Dat je met alle moeite en zorgen die er vandaag ook zijn in dit opzicht, vlucht tot de Heere. Ben je zo hartelijk bij geïnteresseerd bij het wel en wee van Gods zaak? Of zijn we te druk met allerlei andere dingen? Dat is funest. Er wordt wel eens gezegd, nood leert bidden. Ach nee, kan wel een aanleiding zijn om tot de Heere te vluchten. De Heere kan het gebruiken. Maar het is de geest van Christus die leert bidden. De geest der genade en der gebeden. Denk maar aan hem. Die als geen ander geweend heeft over de puinhopen van Jeruzalem. Over het geestelijk verval van Jeruzalem. Want de stad was toen prachtig hoor. De discipelen hebben het eens gezegd tot de Heer Jezus. Kijk eens wat een mooie gebouwen. Die tempel. Geweldig toch? Maar dan weent de Heer Jezus, Gods Zoon, de borg en zaligmaker. Die gekomen is om te redden wat verloren was. Och, of gij bekent het ook op deze dag wat tot uw vrede dient. En hij zegt dat hij bedroefd geweest is tot de dood toe. Kijk, als je hem leert kennen, gemeente, dan leer je wenen over je eigen verzondigde leven, dan leer je wenen over de puinhopen van Gods kerk. En dan gaan we ook als vaders en moeders wenen over de ziel van onze kinderen en bidden, Heere, och Heere, wilt u toch redden, wilt u toch in gunst op ons neerzien. Nou, dat doet Nehemia. Wat doet Nehemia als hij hoort van die puinhopen? Die vreselijke toestand, gaat hij beleidsnotities schrijven, commissies instellen, actiemodellen opstellen, dat gebeurt vandaag. Eén naar ander. En wat zijn we er druk mee? Wat zijn we er druk mee? Nou, zeker Nehemia werkt. Hij wacht niet af, hoor. Dat komt nog. Hij maakt zelfs een plan. Maar eerst, en laten we dat niet vergeten, het gebed, dagen achtereen. Zij sloegen het oog op God, ze liepen als een stroom hem aan. Laten we ons gebedsleven er nou eens naast leggen. Ja, de wereld die wacht erom, lacht erom. Je rekent met getallen en met keiharde cijfers. Maar de kerk rekent met hem die het gezegd heeft. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Nehemia gaat ook in, gaat ook vasten. Gaat hij in hongerstaking? Nee, dat is dwaas. Hongerstaking. Maar het is een teken van ootmoed en concentratie dat dit hoog noodzakelijke voedsel tot zich neemt. De reformatie heeft ermee afgerekend met vasten, omdat het in Rome stond heel duidelijk in het kader van de verdiensten, om daarmee verdiensten bij God te verkrijgen. Maar dat is niet goed. Maar daarmee is al het vasten niet verkeerd, dat je bepaalde dingen laat staan om extra tijd te nemen voor het gebed. Dat kan de concentratie bevorderen en het gebedsleven ook verdiepen. Dat is door en door bijbels. En dat zie je hier ook Nehemia doen. Hij kan het niet verdragen dat God wordt uitgelachen en dat zijn volk wordt bespot. Gemeente, zijn we daar wel eens bewogen onder? Wenen we daar wel eens over? Over mensen die verloren dreigen te gaan. Massa's mensen. Als je in een stad loopt, kan je dat wel eens aanvliegen dat je denkt, oh God, al die mensen die op weg zijn naar de eeuwigheid. En dat we daarmee ook tot de Heere gaan. Hij brengt de nood bij God. En u misschien, die zegt, ach, ik kom aan al die massa's mensen niet eens toe, maar die moeite en die aanvechting en die ellende in mijn eigen leven en mijn gezinsleven. Hoe kom ik daar toch doorheen? Heere, wat moet ik doen om uit die nood en om uit die chaos van mijn leven te komen? Weet u, dan zegt deze geschiedenis ook precies hetzelfde. Op de knieën voor de Heere. En met de nood van uw kinderen die u dwars zitten misschien wel. Of die dwars liggen. En met de moeite in je huwelijk. En met de geestelijke nood. Tot de Heere. En zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Hij hoort zelfs het geroep van de jonge raven. Maar hij ziet zo graag biddende mensen. En dan moeten we nog even letten op de inhoud van dat gebed van Nehemia. Want daar kun je ook zoveel uit leren. Ik zou drie dingen willen noemen. Er is meer te zeggen, maar drie dingen. Je ziet daarin hoe ootmoedig hij is. Die man met die hoge positie. Hoe ootmoedig. En in de tweede plaats, dat hij zijn schuld aan de Heere beleidt. En in de derde plaats, dat hij een pleitgrond gevonden heeft. Niet op iets in hemzelf, maar alleen bij de Heere. Eerst dat eerste. Klein. Hij bidt dan niet als iemand die recht heeft. Hij zegt, och Heere, God van de hemel. Vers 5 staat dat. Gij grote en vreselijke God. Hoort u hoe nederig, hoe eerbiedig hij tot de Heere spreekt? Heilig ontzag, gij grote en vreselijke God. Dat is heilig ontzag voor de Heere, die met majesteit en heerlijkheid is bekleed. God van de hemel. Oneindig ver boven ons. Ja, dat is iets anders dan dat amicaal naderen tot de Heere en amicaal spreken over de Heere alsof God en mens gelijkwaardige zijn, bondgenoten zijn. Helemaal op voet van gelijkheid met elkaar kunnen omgaan, zo is het niet. Zeker, er is sprake van een verbond en dat kunnen we nooit genoeg waarderen. Dat trouwverbond dat de Heere gesloten heeft. En dat zie je ook hierin uitkomen, dat vergeet Nehemia niet. Heere met hoofdletters. Jaweh, ik zal zijn die ik zijn zal. Maar toch, dat onderscheid dat er altijd is ook en blijft. Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog. Die nederig knielen, maar ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan der trotse zielen. Abraham ook, hè, wat knielde die voor de Heere. In ootmoed, in kleinheid. Ik heb me onderwonden om tot de Heere te spreken, hoewel ik stof en as ben. Dat was de vriend van God, zo wordt hij genoemd. De vriend van God. Maar vanwege onze zonde is daar zo'n onnoemelijke afstand. En ook bij Gods kinderen is en blijft daar dat besef in het naderen van de Heere van die afstand die er toch is. Hij zegt, gij grote en vreselijke God, daar zingen we ook van. Hoe groot, hoe vreselijk zijt galom in uw verheven heiligdom, aanbiddelijk opperwezen. Ja, dat betekent voor alle die hem tegenstaan schrik. Maar wat een bemoediging voor alle die zijn naam ootmoedig vrezen. God van de hemel. Hij beleidt hier de deugden van de Heere. Hij is ook die trouwe God die nooit laat varen de werken van zijn handen. Gemeente, dat is ontzettend belangrijk. En jongeren, voor jullie ook, om dat eerst te beseffen bij het gebed. Je altijd te realiseren bij het bidden hoe machtig de Heere is en hoe trouw de Heere is. Wij kunnen al onze nood en al onze narigheid aan hem overgeven. Dat deed Hiskia, die deed dat ook. Die spreidde de brieven uit voor de Heere. Maar dan bidt hij ook tot die almachtige God. Dat realiseert hij zich, dat God die grote God is. De gemeente Jeruzalem, die eerste gemeente, Handelingen 4, lees het maar na. Die doet daar ook een beroep op. Geen ding is bij hem onmogelijk. En als je dat realiseert, en dat wil de Heer ook, daarom openbaart hij zich ook, zijn wezen. Laat hij iets van zien, horen in zijn woord, dan worden de problemen gelijk een heel stuk kleiner. Als ons dat niet realiseren, wie de Heer is, wat hij wil zijn voor zondaren, ja, dan kom je in de ellende nog verder terecht. Kan de Heer dat wel? Wil de Heer dat wel? Nee, we moeten ons eerst realiseren, wie is nou die God tot wie je dan vlucht? En dan zegt de Nehemia, God van de hemel. Weet u dat ook uit eigen ondervinding? Hoe het kan aansporen juist om met je grootste nood tot de Heer te gaan. God van de hemel. En dan mogen wij weten van die God van de hemel die zijn eigen zoon uit de hemel neerliet dalen. Om te zoeken en te zaligen wat verloren was. God van de hemel. Hij is groot van raad en groot van daad. Kijk, en tegenover die God van de hemel wordt Nehemia dan heel klein en ootmoedig. Heere, u bent heilig en geducht. En dan buigt hij zich heel diep in het stof van de verootmoediging. Heere, u staat toch boven al die dingen. Nehemia was groot. Een van de machtigste figuren naar die koning. Maar dan buigt hij zich in het stof voor de Heere. Heere, u bent de God van de hemel. Maar dan ook dat tweede, de belijdenis van schuld. Dat zie je in vers 6. De Heere heeft niet de schuld van alle ellende. Nehemia kan de Heer alleen maar billijken, het is recht. Door eigen schuld is dat volk in die ellende gekomen. De Heer had gewaarschuwd, door middel van Mozes al, als ze van hem af zouden vallen. Dan zouden ze gedeporteerd worden, ballingschap ingaan. Als ze niet zouden leven naar het woord. En dan zie je hier dat Nehemia zichzelf er helemaal bij insluit. Ook ik en mijn vaders huis, wij hebben gezondigd en wij hebben het ganselijk, dat betekent volkomen verdorven. Schuldbelijdenis. Nee, gemeente, geen excuses. De hand gaat in eigen boezem en komt er dan helemaal mee laats uit. Ja, dat behoort ook tot het gebed dat de Heer aangenaam is. Dat weten we toch ook uit de catechismus, dat we onze nood en ellende grondig leren kennen, opdat we ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Maar de Heer zegt ook, op deze zal ik zien. Op de arme en verslagene van geest. En die voor mijn woord beeft. En daar is nou alle reden toe aan onze kant. We staan medeschuldig, ook vandaag, aan de crisis in cultuur en in het kerkelijke leven. Aan al die vervlakking. Ja, zegt u, maar wij strijden toch voor de waarheid en wij willen dat allemaal niet? Nee. Maar als je nou voor die heilige en grote God komt te staan. Moet je dan ook niet zeggen, wij hebben gezondigd. Was u zo trouw in het belijden? Hebt u alles gedaan wat gedaan moest worden als het gaat om het dienen van de Heere? Wij zijn van het heilspoor afgegaan, wij en onze vaderen tevens. Nee, en dat is niet zo belijden van, oh, we zijn allemaal zondaren, dat kunnen we zo gemakkelijk zeggen. Nee, dan wordt het echt nood in je leven, Heere. Wij hebben gezondigd, ook ik. Wij geven zo graag en zo makkelijk anderen de schuld. Die boze wereld, die verkeerde buurman en die ellendige maatschappij en die kerk die ook al niet meer de waarheid helemaal toegedaan is. Ze doen het allemaal verkeerd. En als ze nou eens zo waren zoals wij, dan zou het allemaal wel meevallen. Nee, gemeente. Wij hebben gezondigd, zegt Nehemia. Solidair in de schuld. Als we voor het oog van de Heere staan, dan kunnen we ons nergens op beroemen. Zonder uzelf niet uit. Heer, het is ook mijn schuld dat het is zoals het is. Tegen u, ja, u misdreven. En bij die Heere is louter goedheid, liefde koorden. En daarom dat gebed en ook wil mij uw naam ter eer, al mijn euveldaan vergeven. Ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. Kijk, en in die weggemeente komt er een vlakveld. Wij maken immers onze schuld dagelijks meer. Kan God nog zegenen, onze kerken zegenen, onze maatschappij zegenen, deze wereld nog helpen? Om ons? Wij hebben het ganselijk tegen u verdorven. Kunt u daarmee instemmen? Voor het aangezicht van de Heere? Nehemia klaagt niet in de eerste plaats over Jeruzalems muren en poorten, maar over de geestelijke breuk, geslagen door de zonde. We kunnen veel van dit gebed leren. Och, Heer, hij weet zich zondaar voor God. Kijk maar naar al die bidders in de Bijbel. Mozes, precies hetzelfde. Daniel ook. Wij hebben gezonden. Ezra, hoofdstuk 9 van Ezra, precies zo. Ze sluiten zich er helemaal bij in. Al is er nog zoveel zonde en ongerechtigheid bij het volk. Wij. Ja, de ware bidder die zal ook met ootmoed smekend komen. Genade maakt klein. Dan besef je, Heere, ik heb geen recht. We hebben het niet verdiend dat u naar ons omziet. Ik weet het wel, dat is geen gemakkelijke plaats voor het vlees. Maar het is zo heilzaam. Echt heilzaam. In die weg wil de Heer vergeving schenken. En wil hij zegenen. Nee, dat komt niet uit jezelf op. Maar dat mag je nou leren van de Heilige Geest. Daarvoor laat hij dat schriftgedeelte ook prediken. Opdat we erop gewezen zouden worden. Onze ogen daarvoor open zouden gaan. Dan ga je het inzien. En dan ga je vragen, Heere, leer mij dat. En dan krijg je dat laatste, dat derde. Want hoe durft een zondig mens nou tot God te bidden? Wat een geweldige tegenstelling is er immers. Die heilige God en ik een onheilige mens. Nou, de Heere wil gebeden zijn. Daarvoor heeft hij zijn belofte gegeven. En Nehemia heeft de pleitgrond gevonden. Die ligt niet in hem. Die ligt niet in het volk. Maar die ligt nou alleen in de Heere. Och, Heere. Hoofdletters. De verbondsnaam. Hij pleit op Gods verbond en woorden. Nee, dat is bij hem niet zo. Een dof aanvaarden van de toestand zoals die is. Er is hoop in zijn hart geboren. Want dat is nou het erge. Veel mensen blijven steken in de zonde. Blijven steken in de zonde. Doet u dat ook misschien? Kain zei, mijn misdaad is te groot dat die vergeven kan worden. Judas zei, ik heb verraden, onschuldig bloed. En ze bleven steken in de zonde. Maar wat zie je nou hier bij Nehemia? Hij doet een beroep op Gods verbondstrouw. Hij klemt zich vast aan zijn naam en aan zijn woord. Gedenk toch, vers 8, aan het woord dat gij uw knecht Mozes geboden hebt. Ja, de Heer had gezegd, bij monden van Mozes, als je niet naar mijn woord luistert, dan ga je de ballingschap in. En als je bekeert, dan zal ik je, waar je ook bent, terugbrengen, daar vandaan en in het land zetten. En de Heer is in de dreiging waarachtig, dat heeft ook dat volk ondervonden, maar ook in zijn belofte. En dan doet Nehemia hier een beroep op Gods daden die hij van ouds gedaan heeft. Het is toch uw zaak, heren. Het gaat toch om uw naam. Het is alsof je Mozes hoort bidden. Wat zult gij dan met uw grote naam doen, heren? U hebt dat volk toch uitgevoerd. Niet om het helemaal los te laten. Dat is nou pleitend bidden. Dan grijpt hij terug naar het woord van Mozes uit Deuteronomium 30. Kijk, zonder besef. Levende smart over de zonde komt openbaar in een niet kunnen berusten in de toestand zoals die is. Daar komt levende smart, levend zonder besef nou in uit. Dan kun je niet berusten in de toestand zoals die is. Een levende droefheid over de zonde doet je vluchten tot de Heer Jezus Christus. Dat staat er ook. Droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. En anders is het een dode smart. Als je het er zo in uit kunt houden, dan is het een dode smart. Dan moet het veranderen in je leven. En dan mag je tot de Heere vluchten. De Heere, leer het mij toch. Maar dan ook pleit alleen op die naam die zo heilig, groot en goed is. Luther die heeft eens gezegd, weet je wat je nou moet doen? Je moet de volle zak van Gods belofte, en hoeveel beloften zijn er niet, en die zijn allemaal in Christus Jezus, ja en amen. Hij zegt, je moet die volle zak van Gods belofte leegschudden voor zijn aangezicht. Dat is niet vrijpostig. Maar dat is nou juist een teken van levend geloof. De beste pleitgrond vindt u in het woord van de Heere zelf. Gedenk aan het woord waarop gij hem hebt doen hopen. Och, Heere, hoofdletters. Hij houdt niet voor niet zoveel van Jeruzalem. De tempel, het offer. De grond die de Heere zelf gelegd heeft. In dat plaatsvervangende offer. Dat lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Die naam van de Heer is een sterke toren. Hij houdt het hem voor. Zijn eigen woord. Ik zal nooit herroepen. Hetgeen ik David heb gezworen heeft de Heere toch gezegd. Herinner de Heere daaraan. Zoek het maar op in de Bijbel. U zult het vinden. Herinner hem maar aan Bethlehem. Aan Golgotha. Aan Pinksteren. Moest Nehemia het niet zeggen, wij hebben het ganselijk tegen u verdorven, volkomen. Nou kan het erger, dan kan het toch voor u ook en voor jou. Nehemia bad niet alleen, er waren de meer die baden, Hanania was ook godvrezend boven velen, staat er in hoofdstuk 7. En daarom zegt Nehemia hier ook, en op het gebed van uw knechten, die lust hebben om uw naam te vrezen. En dan komt hij tenslotte met zijn vraag voor de dag. Helemaal aan het eind. Wij hebben dat vaak voorop staan. Hè? Misschien zit u hier ook wel met een lijstje in de kerk. Dit zou ik graag van de Heer hebben en dat zou ik graag van de Heer hebben. Maar weet u wat er gebeurd is? In die gebedsworsteling, in dat vasten en bidden, is bij Nehemia de begeerte sterk geworden om in Jeruzalem orde op zaken te mogen stellen. En om dat aan de koning te vragen. En nu brengt hij dat helemaal aan het eind, eerbiedig onder de aandacht van de Heer. Hij zegt, doe het toch uw knecht heden wel gelukken en geef hem barmhartigheid voor het aangezicht van deze man. Doe het. Het. Daar ziet u, dat is dat plan. Wat in die worsteling bij hem gerijpt is. Hij wacht niet maar af. Er is een plan bij hem gegroeid. En hij bidt of de Heer daar zijn goedkeuring aan wil geven. Of hij van zijn positie, ik nu was des konings schenker, gebruik wil maken. Ja, dat mogen we ons best afvragen. Wat wij op onze plaats kunnen en mogen doen voor de zaak van de Heere. Maar u ziet hier, eerst bidden en dan werken. Biddend werken en werkend bidden. Artaxasta was een wispelturig figuur. Dat waren die despoten in het oosten dikwijls. Hoe zou dat vallen? Wat was er veel tegen? Ontzettend veel. Die herbouw was door de koning stopgezet. In de archief van de koning stond dat duidelijk beschreven. Niet verder bouwen. Er waren vijanden. En waar haalde Nehemia het geld vandaan? En wat zie je nu? Hij vertrouwt niet op eigen inzicht, op handigheid, op positie, op relaties. Nee, hij weet hoe zulke onoverkomelijke bezwaren alleen overwonnen kunnen worden. Hij gaat ermee naar de Heere. Hij gaat ermee eerst naar het hemelhof, tot God, bij wie vergeving is van zonde en kracht om in de paal uit de weg te ruimen. Heeft de Heer het niet beloofd? In de Messias de schuld van het volk uit te delgen en Jeruzalem te herbouwen uit het stof? En zo mag hij gaan, ondanks alle bezwaren, tot hem die getrouw is, die het ook doen zal. En eerbiedig vraagt hij dan aan de Heer of hij hem barmhartigheid wil geven voor het aangezicht. En dan zegt hij niet van de koning, maar van deze man. Dat is niet omdat hij oneerbiedig wil zijn tegenover die koning, dat hij hem niet hoog genoeg eert, nee. Maar hij weet, o, die grote der aarde, dat zijn voor God ook slechts mensenkinderen. Ze moeten dat weten ook. Laat de heidenen weten, staat er, dat ze mensen zijn. In de ogen van de wereld was Artaxasta rijk, invloedrijk. Iemand die over dood en leven kon beschikken. Maar in de ogen van Nehemia en van al Gods kinderen zijn ze een mens. Even gelijk aan u en ik. En moeten ze verantwoording afleggen. Want het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Ja, denk er maar om hoor. Op uw werk. Met zoeken naar een baan. In de politiek. Wat voor mannen en wat voor vrouwen. En wat voor wijze mannen en vrouwen je ook tegen mag komen. Wat voor omstandigheden ook op je weg geplaatst worden. Bedenk dit eerst. Het zijn maar mensen. Maar ook dat de Heere de harten zelfs van koningen neigt, staat er als waterbeken. Ik nu was des konings schenker. Hoe was hij daar gekomen? Dat was maar niet toevallig dat hij daar op die positie zat. En zou de Heere vandaag ook niet weten te werken in het grote wereldgebeuren, gemeente, onder de groten van de aarde en in hun directe omgeving? Laten we maar veel voor bidden. God zet mensen daar waar hij ze gebruiken wil. Obadja bij Agab. En die heiligen in het huis van de keizer, zoals daarover gesproken wordt in Handelingen. En denk niet, jongelui, dat de Heer je niet gebruiken kan. En niet gebruiken wil. De Heere wil je gebruiken, waar je ook bent, voor zijn naam en voor zijn zaak. Maar het gaat erom, ben je tevreden met de plaats die de Heere je schenkt. Die je dan krijgt in biddend opzien tot de Heere. Daar gaat het om. Om ingeschakeld te worden. Daar is gebed voor nodig. Ook als het gaat om je studierichting. Om met je talenten de Heere te kunnen dienen, te mogen dienen. Leg dat aan de Heere voor. Je mag je plannen maken, maar dit eerst. En omgeven ook met het gebed. Biddend werken en werkend bidden. Zo. En altijd dan weer in het besef. Oh, die machtige Persische vorst beslist. Uiteindelijk niet, maar de Heere. God de Heere regeert ook vandaag. Rust mijn ziel. Uw God is koning. En als de Heere meekomt, dan kan alles. Aan de zegen van de Heer is alles gelegen. Neem je onderneemt niets voordat hij het aangezicht van de Heer heeft gezocht. Hoe is dat nou bij ons? Of kunnen we het zelf? De vreze des Heren maakt afhankelijk. Je ziet bij Nehemia op een bepaald moment, om de volgende keer op te spreken, ook een schietgebedje. U weet wel die uitdrukking, een schietgebedje, zo onder je werk door. Maar het was niet maar een man van alleen maar een schietgebedje. Oh nee, volharding in het gebed. Dat vind je op allerlei momenten in dit boek Nehemia. Volharding. En dat zei ik al aan het begin. Prachtig, dat boek begint met een gebed en eindigt ook met een gebed. Vensters open naar Jeruzalem. En zelfs als het gaat om te weten wat hij moet doen, om plannen te maken. Eerst dat gebed en vasten. Dan moeten andere dingen wel eens even wijken. Nou, wat hebben wij dat vandaag ook nodig? Of kunnen onze plannen voor het aangezicht van de Heere niet bestaan? Dat je wel weet, het is niet goed. Nee, dan breng je het ook niet graag voor zijn aangezicht. Dan hou je de Heere er liever buiten. Maar dan leef je niet uit de Heer Jezus Christus. Die had het zelf ook nodig. Die trok zich terug. Denk eens aan die gebedsworsteling in Gethsemane. Geworsteld heeft hij daar voor Gods zaak. Voor de bouw van Jeruzalem. En hij is meer dan Nehemia. Eén was hij met het volk zoals geen ander. Alles heeft hij op zich genomen. Opdat een wederhorige kroost altijd bij hem zou wonen. Nehemia noemt zich knecht van de Heer. Uw knecht. Niet maar de knecht van de koning. Uw knecht, hij wil in dienst staan van de Heere. Die maakt de dienst uit in zijn leven. Gemeente, meer dan Nehemia is hij, Gods eigen zoon. Nehemia was geen volmaakte voorbidder, oh nee. Hij kon de zonde niet verzoenen. En dat kan de Heer Jezus Christus wel. En zijn voorbeden is behoud. Als we tot hem gaan, wordt eerst of opnieuw met schuldbelijdenis, met ootmoed smekend komen. Met eer en heerlijkheid was hij bekleed aan het hemelshof. God van de hemel. En hij bezag de mensen. Vanuit die hoge, onvoorstelbaar hoge positie. In die lage staat waarin ze door de zonde gekomen zijn. Met liefde en bewogenheid kwam hij om te redden. O, meer dan Nehemia. Het heeft hem zijn leven gekost en heeft het gegeven. Om met zegeningen te kunnen vervullen. O, val hem nederig te voet. Dan zul je van hem zijn wegen leren. Zeg het maar, doe Sion wel. Laat om mijn zware val uw goedheid niet van zijn burgeren wijken. Bouw Salem op. Laat nooit zijn muur en wal door uw straf voor vijandsmacht bezwijken. Amen. Laat wij bidden en danken. O God van de hemel. Heere, u die de trouwe verbondsgod bent. Die het gezegd hebt, zou ik het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken. Tot u mogen wij komen in het gebed. Wij hebben het verzondigd. We moeten het belijden, Heere, dat we geen rechten hebben op zegeningen. Maar zie op ons in gunst van boven. En geef toch ook genade en lust om u te dienen, om uw zaak op het hart te dragen. En geef alles wat nodig is tot bescherming van het maatschappelijke leven, van het kerkelijke leven, van ons gezinsleven, van ons persoonlijk leven. Dat we die muren mogen bouwen, Heere. En dat die muren als een beschutting, een beveiliging rondom ons zullen zijn. Bouw Salem op. Heere, we bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid. Zie zo op ons in genade neer. En bewaar ons ervoor dat we eigen wegen gaan. Dat we alleen maar onze eigen plannen proberen te verwezenlijken. Maar dat we ze neerleggen voor uw heilig aangezicht, biddend en smekend. Of het u behagen mag om in die weg ook te zegenen. Want u weet wegen te vinden waar langs onze voet kan gaan. Al gaat het soms heel anders dan wij denken en bidden. Boven denken en bidden. Leer ons zo aan u toe te vertrouwen voor tijd en voor eeuwigheid. Heere, maak het wel. We bidden u dat om Jezus wil. Amen. Slotzang is het vijfde vers van Psalm 25. Loutere goedheid, liefde, koren, waarheid zijn des Heeren paan. Ontvang biddend de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.